Dit is een podcast van ROC Mondriaan. Techniek Innovatiehuis.
Talk of the Tin.
En dan gaan we maar gewoon beginnen. En dat gaat zo. Welkom bij Talk of the Tin. In deze podcast gaan we op zoek naar antwoorden over de wereld van AI en hoe deze technologie onze toekomst zal beïnvloeden. Vandaag staat ChatGPT in het middelpunt van onze aandacht en hoe het ons onderwijs zal veranderen. Is dit een vloek of een zegen? Onze gasten, Erik Woning, huisbaas van het Techniek Innovatiehuis van ROC Mondriaan. Sander Vaase, Praktor Future Technician. Wauw, zelf verzonnen?
Ja, die mocht ik zelf bedenken, ja.
Van ROC Mondriaan.
Jij hebt hem ook zelf bedacht, Erik.
En ja, Wietse van Brugge, senior adviseur bij Kennisnet. Welkom allemaal. Neem je mee in deze ontdekkingsreis en delen hun kennis en expertise. Ben jij klaar om te luisteren en te leren over de toekomst van AI en hoe we ermee moeten omgaan? Laten we beginnen. Nou, de eerste vraag aan jullie is,
mooi.
Heb ik deze tekst zelf geschreven of is hij voor mij geschreven?
Het zou ook een mix kunnen zijn. Je hebt eerst iets aan ChatGPT gevoerd. Er kwam iets uit. Misschien was je daar tevreden mee of niet tevreden over. Heb je misschien nog een beetje getweaked. Het zou ook een mixje kunnen zijn.
Ik denk dat
zijn.
Je deze zelf geschreven hebt.
Jij denkt dat
ja,
ook zo?
Ik denk
oh, echt
dat,
waar.
Ik heb wel eens voor een podcast bedacht. Wie wil ik daarbij uitnodigen? En aan ChatGPT gevraagd. En die kwam met namen. En wij zijn daar echt niet uitgekomen.
Oh. Oké, okay, nou. Wietse zit dan ietsje meer in de buurt. Ja, Erik weet eigenlijk
het antwoord al.
Maar ik had namelijk wel ChatGPT gevraagd om een tekstje te schrijven. Ik had alleen even erbij gezet, dat van de praktor en de senior adviseur. Maar voor de rest heeft hij het, hij of zij, het helemaal voor mij in elkaar geflanst. Nou ja, dat is een beetje de vraag. En dan begin ik maar gelijk bij jou, Wietse. Want jij had deze uitspraak. De technologie gaat niet meer terug in het doosje. It's out there.
Ja.
Nou ja, wat vind je er zelf van als je zo de tekstje hoort?
Ja, ChatGPT is nu natuurlijk de grote hype.
Precies.
Maar ja, dit is een publieke test van een bedrijf, OpenAI, met de beste marketingcampagne van het afgelopen jaar, denk ik. Want het is gewoon open publiek te gebruiken. Het is een voorbeeld van een groot taalmodel, noemen we dat. Op basis van hele grote hoeveelheden data waarop die is getraind. Kan die taal maken die, ja, die lijkt eigenlijk op hetgeen waar die op getraind is.
Ja.
Het lijkt misschien een beetje alsof we zijn overvallen door deze technologie. Maar ja, dit past eigenlijk in een al langer gaande trend over het kunnen genereren van teksten, afbeeldingen, plaatjes, video's. Met behulp van generatieve AI.
Ja, en jij bent van Kennisnet.
Yes.
Wat doet Kennisnet? Wat doe jij daar?
Kennisnet is een instelling die gefinancierd is door het ministerie van OCMW. Ik werk in het team technologische innovatie. Wat doen wij? Wij kijken naar ontwikkelingen die er zijn op technologisch gebied. En proberen te duiden, is dat relevant voor het onderwijs? Ja of nee? En overwegingen mee te geven, waar moet je over nadenken bij deze technologie? Om uiteindelijk zelf keuzes te maken. Wat ga jij doen met deze technologie?
Ja.
Misschien niets, misschien wel iets. Je moet je in ieder geval toe verhouden.
Ik ben wel benieuwd. Komen jullie dan wel met concrete of praktische dingen voor bijvoorbeeld scholen of organisaties die er wat mee doen?
Wat je bij deze technologie ziet is dat leraren zijn die zeggen van, nou, ik zie heel veel kansen en heel veel mogelijkheden die ook al proberen in te zetten. Maar ook wel veel angst. Wat moet je er nou mee doen? Moet ik hier nou het verbieden of wat betekent dit nou voor mijn leerlingen? Ja, dat soort vragen brengt het met zich mee.
Ja. En die vragen komen nu ook echt, komen die dan echt rechtstreeks binnen bij Kennisnet? Of is dat een trend die jullie zelf signaleren en dan zeggen, nou, we hebben ChatGPT als trend ontdekt en daar gaan we wat mee doen?
Nee, ja, in dit geval is dit echt iets wat opeens in december, of volgens mij eind november,
ja,
gelanceerd is. En dan komen dat soort vragen op. En wat je ziet bij deze technologie, we hebben wel vaker gezegd, maar ook van kennis. Kijk, dus AI is een technologie, daar moet je je toe verhouden. Die gaat impact hebben over wat doet een mens, wat doet een machine. En met ChatGPT is dat effect gewoon heel duidelijk. Het is zo echt een bam, recht in je gezicht stelt die vraag aan jou. Nou, dat is wel heel interessant vind ik aan deze ontwikkeling.
Ja. Hey, en Erik, jij als huisbaas van het Techniek Innovatiehuis, jij was volgens mij een beetje de eerste hier die allerlei plaatjes ging genereren en op basis van foto's en tekst. Je hebt zelfs je eigen stem. Daar heb je iets mee gedaan met dat ChatGPT. Wat is dit voor jou? Word je daar heel erg blij van? Of heb je ook zoiets van, nou, ik weet het niet wat dit gaat doen?
Goeie vraag. Kijk, of ik er zelf heel blij van word, dat maakt niet zoveel uit. Ik vind het heel interessant wat gebeurt. Ik geloof dat het heel veel impact gaat hebben op wat er strakjes nog allemaal gaat gebeuren. Het is wel een eerste, dat hele ChatGPT vind ik wel een eerste stap, zeg maar, waarbij het echt wat gebruikersvriendelijker wordt of wat meer voor het grote publiek, zoals je dat nu ook hoort en opgepakt ziet worden, waar we in het onderwijs ook echt wel mee te maken gaan krijgen. Want het was daarvoorheen nog wel vrij obscuur. Ik weet nog, vroeger had ik achter mijn Commodore 64 had je Eliza, heette dat geloof ik. Daar kon je met een soort online, een soort computerpsycholoog praten. En dan kon je een vraag aan stellen en die gaf je dan ook een soort antwoord. Dus dat was eigenlijk al iets wat heel lang geleden ook al bestond. Alleen is het nu veel dynamischer, veel uitgebreider en veel realistischer. Waardoor ook echt wel in het onderwijs of in heel veel andere sectoren er iets mee kan. Dus ik ben altijd heel nieuwsgierig. Waar gaat dat naartoe? Op welke creatieve manieren wordt het eigenlijk vooral ingezet? En de ontwikkeling met name van beroepen die gedigitaliseerd kunnen worden hiermee. Die vroeger, waarvan we dachten, creatieve beroepen, teksten schrijven of plaatjes maken, films maken. Dat soort dingen is echt nog wel voorlopig moeilijk te digitaliseren en aan personen of mensen, zeg maar, voorbehouden. En dat zie je hiermee toch al heel snel eigenlijk doorbroken worden. Ja. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Waar gaat dat dan naartoe en waar stopt dat?
Heb jij daar een idee over, Sander? Want we hebben in een eerdere podcast hebben we ook uitgebreid gesproken over AI. En ook toen kwam al naar voren dat 99% van de banen gaat veranderen en 4% gaat verdwijnen. Bij dit specifieke onderdeel, bij dat ChatGPT, wat is jouw gevoel daarbij?
Ik denk dat het in de eerste instantie heel erg veel tijd gewoon gaat schelen. Dus wat jij zegt, je laat een tekst voorbereiden. Of je helpt een les opzet en je geeft een aantal parameters mee waarvan je zegt, nou, hou hier rekening mee. En daar komt iets uitrollen. Waar je vervolgens, dat kun je klakkeloos overnemen. Of je kunt dat nog verder redigeren. Maar ik merk wel dat in mijn werk, bijvoorbeeld voor een LinkedIn post, of voor een tekst, voor een podcast, of een artikel, of iets waar ik niet zoveel van af weet, dat ik daar heel veel informatie uit haal op een heel makkelijke, laagdrempelige manier. Ja. Alsof inderdaad een persoonlijke assistent al mijn vragen beantwoordt, die alles weet.
Hm. Ik vind het ook heel irritant. Je wilt nu best wel vaak gebruiken, maar dat het bezet is.
Ja.
Dat je denkt, nu kan het net. En dan wil ik maar net eventjes erin.
Je kan toch gewoon $20 betalen sinds afgelopen woensdag of zo.
Oh, is het alweer
de plusversie en dan krijg je
er altijd in.
Nou, ik denk dat ik het er nog eigenlijk wel voor over heb.
Zij het
over? Ja, als ik er dan elke keer gebruik van kan maken.
Ik merk nu al dat ik best wel snel, als je een iets langer tekstje moet schrijven, dat ik best wel snel denk, laat ik het even intypen als een prompt. Ja. En wat komt daar dan aan bruikbare tekst uit? Dus niet perfect, maar wel. Ja.
Geen idee of onze luisteraars allemaal weten wat ChatGPT is. Nou, of dat iemand dat gemist heeft. Want het werkt dus echt als een chatbot. Dus je krijgt gewoon een venster waar je in kunt tikken. En dan stel je de vraag van, waar zou ik een podcast over AI, wie zou ik moeten uitnodigen, welke antwoorden, welke onderwerpen kan ik behandelen?
Ja, welke vragen zou ik kunnen stellen?
En dan gaat hij een antwoord geven. En vervolgens kun je verder chatten en weer dieper daarop ingaan. Of toch een beetje bijstellen. Waardoor je echt het komt ook om een letter voor letter zo'n beetje eruit. Waardoor het echt lijkt alsof iemand een antwoord terug aan het typen is.
Ja, ik denk dat ook nog wel een misconceptie die ik wel al vaker heb gehoord nu over ChatGPT. ChatGPT is goed in het maken van taal. Het heeft geen domeinkennis. Het heeft niet een knowledge graph of heel veel inzicht over hoe een bepaald vakgebied in elkaar steekt.
Nee.
Dat kan hij natuurlijk wel uit heel veel taal halen. Maar in principe is dit een, mensen noemen het ook wel een bullshit generator. Het kan hele overtuigende teksten maken. Maar of die feitelijk kloppen en ergens op slaan, dat hoeft helemaal niet. Je kunt ChatGPT ook over de grootst mogelijke onzin laten genereren.
Ja. Ja, dat klopt. En ik ben het niet helemaal eens met de term bullshit generator. Want ik vind wel, als je een goede prompt, zoals dat dan heet, of een goede vraag stelt aan het systeem, dan komt er ook wel een goed, over het algemeen betrouwbaar antwoord uit. Je moet, nogmaals, er worden heel veel onzin dingen wel verteld. En er zitten fouten nog in. Het is data die een jaar oud is, zeg maar. Maar het is ook weer geen pure onzin die er per se uitkomt. Want het is wel, het slaat wel ergens op in die zin. Maar je kan het niet voor waarheid zomaar aannemen.
Nou, de moeilijkheid is denk ik daarin. Van hoe weet je dat als je zoveel goede antwoorden krijgt en zoveel nuttige informatie, hoe weet je dan wat er goed is? Ja. Of alles klopt. Ja. Nou ja, dat kun je natuurlijk. Het is echt een soort expert aan wie je dingen vraagt. En zelfs een expert kan dingen natuurlijk verkeerd hebben.
Mm-hmm. Ja, maar, en ben jij als leek in staat om te beoordelen of wat eruit komt, wat daar nou wel of niet op komt. Kijk, een expert kan dat. Dus hè, je zou zeggen, kennis is nog steeds nodig om te kunnen beoordelen wat een chatbot aan jou vertelt. Ja. Als je dat niet hebt, ja, kun je misschien wel heel snel iets als voor waar aannemen.
Maar dat doen we nu ook al. Op het moment dat je googelt en je krijgt iets voor je neus, of je leest iets op Facebook. Er zijn natuurlijk zat mensen die datgene wat ze lezen ook,
zeker, of
zien, vanuit welke bron dan ook, al direct als waar accepteren.
En ik denk dat het hier nog een extra dimensie is. Want dat kun je zeggen, je komt op een blogpost uit van een mens die iets geschreven heeft. En wat we vaak ook wel merken bij computertechnologie, als een computer iets zegt van zo is het, dan hebben we de neiging als mens om dat eerder als waar aan te nemen.
Ja, ja. Een van je collega's, Wietse, las ik, die benoemt ook een heel andere kant van deze technologie. Hij zegt namelijk, kinderen of studenten worden met deze technologie ontmoedigd om goed te leren schrijven. De kloof tussen geletterde en laaggeletterde mensen zal verder groeien.
En dit gaat echt specifiek om schrijven? Of het schrijven van tekst, het produceren van tekst?
Nou ja, er zijn ook al docenten die om te voorkomen dat ChatGPT gebruikt wordt, dat ze zeggen, we gaan dit alleen nog maar qua toets of iets anders, qua scriptie of maakt niet uit wat. Gewoon op pen en papier. En niet meer digitaal, om te voorkomen dat je daarvan gebruikt. Maar ja, dan moet je het overschrijven, maar oké.
Ja, het is een mogelijkheid dat het een impact gaat hebben op schrijfvaardigheid. Ik denk dat de technologie is nog in een bepaald stadium dat, nou ja, dit een kans is dat het kan gebeuren. Iets om rekening mee te houden, maar we hebben te maken met een hype. En van een hype weten we, er zijn heel veel dromen, er zijn heel veel nachtmerries. En hoe het precies uit gaat pakken, dat moeten we samen met elkaar uitvinden. Ja. En daarna komen we erachter waar werkt het wel en waar werkt het niet. Mm-hmm. Dus dit hier gaan we achterkomen.
Ja. En wat zou je dan adviseren? Stel dat de onderwijswereld bij jullie zou komen en die zouden de vraag stellen, oké, wat moeten we hiermee? Moeten we dit proberen buiten de deur te houden? Of moeten we dit omarmen en volle bak daarmee aan de slag? Wat is jullie idee daar dan bij?
Ik denk dat je moet verhouden tot deze technologie. Negeren kan niet. En een compleet omarmen is misschien ook niet the way to go.
Oké.
Maar ik denk dat je ten eerste zou je moet het eens uitproberen. Dus met een team leraren. En probeer het dan ook te kijken wat goed gaat. Maar probeer het ook stuk te maken. Waar is het niet goed in? Mm-hmm. Dat geeft je heel veel inzicht, denk ik, in de mogelijkheden en onmogelijkheden van in ieder geval deze chatbot.
Ja.
En daarna moet je denken, oké, wat is ons onderwijsontwerp? Hoe ziet ons onderwijs eruit? Wat moeten kinderen of studenten leren? Hoe doen we dat? Welke activiteiten voeren we uit? En hoe toetsen we of ze iets kennen of kunnen? En deze technologie heeft in ieder geval impact daarop. Dus je moet gaan nadenken, waar kunnen we het inzetten? Waar wil het misschien ook echt heel bewust buiten de deur houden? Dat is ook een valide keuze, vind ik. Maar je moet nakijken wat voor een impact heeft op het onderwijsontwerp.
Maar sowieso, ook al doe je dat niet. Sorry, Sanne.
Nee, ga je gang. Okay. Jij bent de huisbaas.
Zo is dat. Maar ook al doe je dat niet, studenten gaan het ook gebruiken. Die weten het heel goed te vinden. Ik sprak zojuist nog twee studenten met de vraag van, heb jij afgelopen periode ChatGPT wel eens gebruikt om je huiswerk bijvoorbeeld te maken en je te helpen daarmee?
Ja.
Nou, antwoord was ja. En ik weet zeker dat de docent dat niet weet dat dat gebeurt. Dus ook al zou je als school zijn willen zeggen van, nou, we gebruiken het niet of we houden het buiten de deur of we doen er niks mee, dat studenten het toch wel proberen een weg te vinden om het wel te gebruiken. Dus je moet daar in ieder geval bewustzijn van creëren binnen je team. Met elkaar over hebben wat het is. En ook met je studenten denk ik over hebben.
Ja. En moet je dan ook bijvoorbeeld je docenten gaan trainen of zo om hiermee om te gaan?
Dat moet sowieso. Want als je natuurlijk een opdracht geeft die inderdaad door ChatGPT in 1 seconde kan worden uitgevoerd, dan kun je je afvragen hoe zinvol is deze opdracht? Het uit je hoofd leren van allemaal woordjes, als alleen maar de taak is van die woordjes op papier opschrijven. Ja, daar heb je niet zoveel aan. En als het gaat om je moet ermee kunnen spreken, dan is het anders. Dus het vraagt een beetje herijking van wat voor soort opdrachten geven studenten mee. En als je inderdaad, wat Wietse zegt, je hebt beperkingen in die tool. Als je die weet, dan weet je ook van, oké, wat kan ik dan juist toevoegen, waardoor het voor de studenten toch een uitdaging heeft.
Ja, ik denk dat het ook nog wel een ander aspect bekijkt. Je kunt zeggen, de technologie doet dus, dus waarom zou je iets uit je hoofd moeten leren? Ik denk dat het ook belangrijk is om toch wel aan leerlingen en aan studenten te vertellen, wat is de waarde van dat je kennis internaliseert?
Maar dat moeten ze dan echt ervaren. Ik zeg tegen mijn kinderen allemaal dingen die heel belangrijk zijn, maar dat nemen ze bijna niks voor waar aan. Okay. Totdat ze ervaren van, oké, dat is hierom.
Dus ja. je weet duidelijk te maken waarom het belangrijk is. Of waarom moet er voor hun persoonlijke doelen of iets.
Als ik het niet kan verantwoorden, dan zeggen ze, waarom moet dat, papa? Dan denk ik, dat weet ik. Dat werkt gewoon.
Ik zeg. Ja. Ik ben je vader, luister.
Ja, klopt. En dan denk ik, daar kom je een tijdje mee weg. Maar wij werken met een doelgroep van een leeftijd die daar echt niet in trapt. Dus, als je me niet kan overtuigen, dan ga ik het ook niet doen ook. Ja. En hebben ze misschien wel heel erg gelijk in.
Best wel blijken, maar tegelijkertijd denk ik van als je het inderdaad niet. Ja, je moet het weten te koppelen aan een persoonlijke motivatie, denk ik, van een leerling of een student. Van waarom is het belangrijk om kennis tot je te nemen? Want anders ben je alleen maar.
Maar hoe denken jullie dat de opkomst van dit soort tools en hulpmiddelen die houding van die student gaat beïnvloeden? Op het moment dat je hem dingen wil leren, van het is belangrijk om een goede tekst te kunnen schrijven, een goede cv te kunnen schrijven, of een sollicitatiebrief of een goede mail. Dan gaat hij zeggen, Waarom dan?
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je echt heel creatief bent en een supergoede motivatiebrief stuurt voor bij sollicitatie, dan word je er wel uitgepikt. En als jij een generieke tekst hebt die verder wel keurig is, maar hij springt er niet uit, dat je niet opvalt.
Ja.
Dat je niet excelleert in wat je wil overbrengen.
Ja, maar dat is nu ook al.
Ja.
Want als je 100 sollicitatiebrieven naast elkaar legt, dan zijn er ook 98 die echt in hoofdlijnen op elkaar lijken.
Dat is super mooi dat ze daar dan niet al te veel tijd meer in hoeven te steken.
Ja. Dat scheelt.
Deze discussies hebben we natuurlijk ook met, dan kun je ook afvragen, waarom moet je uit je hoofd leren rekenen? Als je alles gewoon op je rekenmachientje of op je telefoon of waar dan ook kan uitrekenen. Ja. Die discussies zijn er natuurlijk altijd geweest.
Ja,
dat moet je ook goed uitleggen.
Ja.
Dat moet je ook goed beseffen, wanneer heeft dat dus nut en wanneer niet. Je kan wel zeggen, we gaan boekverslagen maken, want we willen dat kinderen meer lezen. Maar boekverslagen maken heeft nog nooit bijgedragen aan het bevorderen van leesplezier. Dus
nee,
je moet iets anders bedenken waardoor het leuk is.
Maar vroeger gingen we naar de bibliotheek en dan kon je daar ook gewoon een uittreksel lenen.
Ja.
Dat hoefde je alleen maar over te schrijven en dan kon je hem ook inleveren. Ja. Is in dat opzicht.
Heb ik ook gedaan hoor. Ik heb ook boekverslagen van internet afgehaald en een beetje gebruikt voor mijn eigen boekverslag natuurlijk. Ja.
Maar wat zou dan wel een hartstikke goede manier zijn om studenten daarmee aan de slag te laten gaan? Dus niet met een boekverslag of maar met wat dan wel.
Nou ja, ik vind sowieso een boekverslag vreselijk.
Ja.
Dus ik heb wel eens een keer een plagiaatklacht gehad. Dan zei ze, het is plagiaat. En dan zei ik, nee, dat is helemaal niet. Dus mijn moeder moest erbij komen uitleggen dat ik het een heel leuk boek vond. Dus dat ik met plezier dat boekverslag heb gemaakt. Blijkbaar. Maar je kunt bijvoorbeeld wel aan ChatGPT vragen van, wat voor activiteiten kan ik nog meer doen om over te brengen dat iemand het boek gelezen heeft en daar iets mee gedaan heeft.
Ja.
En dat kan zijn in de vorm van, een tekening maken lukt ChatGPT niet. Maar als je een stripverhaal maakt of een opname of een podcast waarbij je elkaar kritische vragen stelt. En de kritische vragen kun je ook door ChatGPT laten maken.
Ja.
De antwoorden die zullen toch wat meer persoonlijk zijn, hoop je. Ja, nu wil ik niet zeggen, we maken overal meteen een multimediaal feestje van. Maar er is gewoon natuurlijk meer dan teksten typen.
Nee, maar ik zit dan meer even te denken binnen onze doelgroep, het mbo-onderwijs. Gaan we dadelijk naar een situatie toe waarbij je zegt, we hebben hier bijvoorbeeld een smart staan, een elektrische smart. En we hebben wat stagiairs en die zijn daar nu een app voor aan het maken, dat je die smart online met een appje kunt reserveren. Zodat onze collega's daarmee op pad kunnen. Gaan we dadelijk naar een situatie toe waarbij je kunt zeggen, hey ChatGPT, maak even een app voor deze smart. Zodat je hem kunt reserveren en kunt gebruiken.
Ja, in wezen kan dat wel, toch?
ChatGPT is programmeertaal is, gestructureerder kan je taal bijna niet krijgen, zeg maar. Dus ChatGPT is best, in mijn ogen, best goed in het genereren van code. Of bijvoorbeeld een query om op een database iets uit te lezen. Dan kun je zelf bedenken, maar misschien nog veel makkelijker als ChatGPT het doet. En dat doet hij, wat wil ik het begrijpen, best aardig. Dus daar liggen zeker mogelijkheden, denk ik. Om de code die je schrijft, te laten maken of je laten helpen met een AI. Waar je denk ik nog steeds over na moet denken, is meer het hogere orde ontwerp. Oké, welke functies moet het hebben? Wat moet het precies aansturen?
Ja. Wanneer is de gebruiker tevreden in het gebruik? Vindt hij het aantrekkelijk eruit zien?
Dus je moet nog steeds een app ontwerpen. Maar of je alle code zou moeten schrijven, daar liggen denk ik mogelijkheden. Ja. Maar je moet nog steeds over het ontwerp nadenken.
Ja. Nou ja, we hadden het eventjes eerder vanmiddag erover, Sander. Het klinkt een beetje alsof deze tool, dat ChatGPT, maar in ieder geval even de toepassing, een soort van heilige graal is. Iedereen is ermee bezig. En er zijn natuurlijk echt van de grootmachten op softwaregebied die daar dik in investeren. Miljarden dollars. Omdat uiteindelijk de bedoeling is, zoals jij ook eerder schetste, Erik, dat degene die dat als eerste voor elkaar heeft, die heeft de heilige graal in handen. En daarmee een soort werelddominantie bijna.
World domination.
Ja.
Ja.
Oh, je kijkt gelijk heel bedenkelijk, Wietse.
Ja, ik weet niet of je hier werelddominantie mee creëert. Sowieso, de aandacht ligt nu al heel erg veel. En het is natuurlijk ook de briljante marketingtruc van OpenAI. ChatGPT is waar iedereen het over heeft. Er zijn meer grote taalmodellen dan alleen maar wat er onder ChatGPT zit.
Ja.
Dat zijn wel vaak ook weer de grotere techbedrijven. De investeringen om zoiets te maken, in de wereld te houden. Het kost OpenAI denk ik per dag aardig wat geld om deze open test uit te laten voeren. Maar er is meer dan alleen maar ChatGPT. En ik denk dat er echt nog wel werk nodig is om ChatGPT bijvoorbeeld voor hele specifieke doelstellingen te gebruiken.
Zoals?
Nou, kun je het echt gebruiken om een bepaald vak te leren? Nou, dan denk ik dat ChatGPT of het model misschien al wat meer moet weten over het hoe een vak precies in elkaar steekt.
Ja.
En dat heeft hij nu niet.
Mm-hmm.
Het is alleen maar een generieke tekstmaker.
Ja, maar jij zegt ook in een blog die je geschreven hebt, dat OpenAI in dit geval dat natuurlijk bewust zich presenteert als een open test. Dus alle informatie die wij daar met z'n allen door deze hype iedere seconde, want het is regelmatig overbelast, dan kun je even niks. Dus kan je nagaan hoeveel mensen erop bezig zijn. Dat is natuurlijk heel veel informatie vergaren, zodat die uiteindelijk wel kan, wat jij het nu net over had.
Ja, we zijn dit bedrijf een gigantische dienst aan het doen in dit moment.
Het is onbetaalbaar wat wij daarin stoppen.
Wat wij daarin stoppen is echt onbetaalbare arbeid.
En aan de andere kant willen we cookies niet hebben en zijn we zuinig met onze privacy. En aan de andere kant,
Ja,
dat valt een hoop voor te zeggen. Ander perspectief is, wij zijn deze chatbot of dit taalmodel nu verder aan het verfijnen. Dat kan bedrijven gerust worden. Ja, het is ook weer gemaakt op een basis van een heleboel teksten van mensen die waarschijnlijk nooit toestemming hebben gegeven op zich van ja, goed idee. Ik vind het wel prima dat je dit gebruikt om je taalmodel te trainen. Hmm. Wat vinden we daarvan?
Ja. Nou, ik had het gisteren even met een oud collegaatje erover. En die vertelde dat die kende iemand die maakte cliëntenverslagen. In de zorg, zeg maar. Cliëntenverslagen aan de hand van ChatGPT. En toen dacht ik, oei, dat is wel tricky. AVG technisch bijvoorbeeld.
Ja,
want je zegt ook hè, in jouw blog van ja, OpenAI gaat hier heel veel geld aan verdienen. Dus er zit natuurlijk een enorme wereld achter wat zij met jouw informatie doen.
Nou, het bedrijf zelf zegt ook, zet er alsjeblieft geen persoonlijke informatie in.
Ja.
Want de mensen kijken er misschien naar en het wordt misschien gebruikt om het model verder te trainen.
Ja.
Nou, dan lijkt het me onverstandig
om
dat soort dingen in een gratis beschikbare tool die als open test gepubliceerd. Kijk, misschien dat er straks onder andere voorwaarden dat soort dingen wel kunnen, maar het lijkt me nu echt onverstandig.
Ja, dan moet zo'n ziekenhuis, zo'n zorginstelling moet natuurlijk gewoon een goed digitimmerd contract hebben met zo'n leverancier.
Ja.
Dus als een Microsoft het verwerkt in zijn Word of in zijn weet ik wat voor systeem, en dan is het natuurlijk heel nuttig dat deze vrouw heel veel tijd kan besparen op het schrijven van saaie verslagen.
Ja.
Dan vind ik het heel goed. Maar dit is een beetje hetzelfde dat je met privételefoon dan foto's gaat maken voor je werk. Of dat je al je bestanden ergens toch ook nog lokaal ergens bewaart.
Ja. Maar even terug naar het onderwijs. Begrijpen jullie ook de skepsis die er is? Of die er misschien nu op dit moment meer is dan het omarmen van?
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het onderwijs wat ook wel, hè, onder druk staat. Hè. Er is superveel wat gedaan moet worden. Er moet al heel veel tijd gegeven. Er is al weinig tijd om, denk ik, na te denken van ja, welke impact heeft het nou op het onderwijs ontwerpen? Hoe gaan we daardoor het curriculum veranderen en ons onderwijs aanpassen? En dan komt opeens dit voorbij.
Ja, maar heeft het dan is het onderwijs dan bezorgd om zichzelf of om de studenten?
Ja, ik heb daar eigenlijk wel een mening over, maar ik ken het die niet zo. Ja, dat klinkt een beetje onaardig. En ik heb gewoon in het dagelijks leven minder met de lessen en de docenten daarin te maken. Dus ik heb die problemen die zij misschien hebben, heb ik gewoon veel minder.
Mm-hmm.
En ik zie daar een heleboel voordelen in, waardoor ik er zelf heel veel voordeel uit haal. Dus
ja,
ik denk dan, het gaat een beetje om, ja, we vinden eigenlijk iets van ons onderwijs wat we geven. En dan gaan die studenten proberen daaraan te ontsnappen. Of ik ga het huiswerk niet meer maken. Want ja, dat is natuurlijk altijd al een beetje.
Ja, het is niet nieuws in die zin. Want er is altijd, toen met Google was dat ook al van... ja, je kan alle antwoorden die je gaat vragen, kan je al opzoeken. Dus waarom zou... Dat betekent ook iets voor ons onderwijs. En nou, dan moet je ook nadenken van wat betekent dat dus voor de manier waarop je les geeft. En daar is net wat Wietse zegt. Daar is al heel veel druk staat daarop. En daar moet al heel veel in gebeuren. En ja, je hebt alle doelen die je moet halen en het hele curriculum af moet werken. Maar de vraag is, ja, hoe ga je dat doen op een manier waarop je zoveel mogelijk het voor de studenten aantrekkelijk maakt om ook zelf na te denken vooral. En ja, dit soort tools, je kan er niet echt meer omheen. Je kan er ook niet zeggen van, dat gebruiken we helemaal niet meer. Maar je kan er wel je voordeel mee doen, denk ik, als docent. Maar daarvoor moet je wel eerst investeren aan de voorkant om je eigen kennis daarover een beetje te updaten als het nodig is. Of met elkaar over in gesprek gaan in ieder geval. En dan kan het je ook wel weer tijd gaan besparen, denk ik.
Ja, en wat je zegt, Wietse, het is natuurlijk een heel erg een taalmodel. Dus het gaat ook vooral om die taaldingen. Ja, ja. Ik op de opleidingen waar ik werk is dat echt een minder belangrijk onderwerp. Ja. Dus zit dat eigenlijk niet zo heel veel in de weg.
Ik kan me ook voorstellen dat er voor leerlingen die bijvoorbeeld moeite hebben om zich in taal uit te drukken, dit een ontiegelijk hulpmiddel kan zijn om zich te helpen om te uiten over je ideeën. Het kan misschien een ongelofelijke hulp zijn. Daar liggen ook echt kansen.
Nou, dat is inderdaad interessant wat je zegt. Ik had het laatst met een docent over. Die zei, nou ja, kijk, weet je, we hebben hier in de regio waar wij zitten. We zitten hier met de techcampus in Den Haag. In een bepaalde buurt waar heel veel verschillende culturen wonen. En niet iedereen spreekt even goed Nederlands. En die zei, van, nou, op het moment dat je een student nu aan de hand van ChatGPT een sollicitatiebrief laat maken voor een stageplek. Wat gewoon nagenoeg foutloos Nederlands dan is. Dan heeft hij een grotere kans op een uitnodiging dan wanneer hij het zelf moet doen.
Was ik dat misschien? Want ik heb dit precies meegemaakt.
Jij was het niet, maar...
Nou, ik heb een student, een hele super fijne student. Maar ik denk, ja, die gaan ze nooit aannemen op basis van zijn brief.
Ja. Ja.
Moet ik die brief dan voor hem schrijven? Ja. Ben ik dan ChatGPT?
Gebeurt wel, ja. Dat docenten dan maar de brief schrijven voor de student voor stageplaats.
Ja. En als je inderdaad met de hulpmiddelen of met een goed woordenboek of met een slimme Google query, dat je daarmee toch dat werk kunt doen, ja, dan opent dat natuurlijk wel heel veel deuren.
Ja.
Je kan
ook
vragen, maak je eigen sollicitatiebrief, stuur hem in ChatGPT en vraag om feedback. Van wat kan er beter, waar loopt je zinsopbouw niet lekker, klopt het taaltechnisch gezien? En dan krijg je gewoon antwoord uit. Ja. Van, hé, je kan dit aanpassen.
Ja, en je kunt het natuurlijk opbouwen beter, zoals je anders met een persoon zou doen. Dat je zegt van, hé, ik ga een sollicitatiebrief sturen voor dit en dit. Hoe bouw ik een sollicitatiebrief op?
Ja, okay. Maar dat doet natuurlijk niemand. Die zegt gewoon, schrijf maar een mooie sollicitatiebrief voor deze functie.
Ik denk wel dat er een mooier product uitkomt als je dat dus goed in interactie kunt
doen.
Zeker, en ik heb dat meegemaakt, dat je steeds die vragen doorgaat verfijnen en steeds dieper erop ingaat. Dat je opeens denkt, hé, wacht even, dit zijn 7 mooie onderwerpen, maar over die wil ik eigenlijk wel wat meer. Ja. En uiteindelijk gooi het allemaal bij elkaar. En ja, was het wel echt aan mij om daar zelf iets van te bouwen.
Ja. En wat denken jullie wat de grootste winst kan zijn van een dergelijk model binnen onderwijs? Even puur op onderwijs gericht.
Ja, ik denk dat ChatGPT is maar een vorm van generatieve AI. Ik denk dat je in opleidingen waar je dat dingen moet maken, creëren, ook nog wel andere dingen zou kunnen gebruiken. Hoe zou je dat kunnen gebruiken als je video's moet editen of maken? Nou, liggen hier ook gigantische mogelijkheden met generatief AI om je te helpen om dingen te doen. Moet je iets ontwerpen om met een 3D-printer te maken? Nou, wat nou als je gewoon zou kunnen zeggen, ja, ik wil een bank en die moet aan deze en deze eigenschappen voldoen. Kun je verschillende voorstellen maken van hoe dat eruit zou kunnen zien? Ja, er liggen nog veel meer mogelijkheden dan alleen maar waar we nu naar kijken, naar een taalmodel. Generatief AI heeft nog veel meer mogelijkheden en die kun je in allerlei beroepen, denk ik, ja, helpen zal het gebruikt ook gaan worden. Dus je moet je er sowieso toe verhouden.
Voorspel jij dus eigenlijk dat als zo meteen alle docenten gewend zijn aan ChatGPT, dat dan waarschijnlijk de volgende 10 tsunamis van chatvormen eraan komen die op alle andere vlakken nog doen?
Sterker nog, er zijn al ontzettend veel partijtjes die op allerlei gebieden allerlei dingen aan het doen zijn. Ik heb nog een lijstje, misschien dat leuk om in de show notes toe te voegen, van allerlei generatieve AI-partijen die dingen aan het maken zijn. Dat zijn er iets van 190 in allerlei industrieën en allerlei gebieden. Dus er is ontzettend veel meer. Deze partij heeft nu heel veel hype gecreëerd. Heel knap van ze. Maar de trend is veel breder. En die gaat op veel meer plekken impact hebben.
Net wat je zegt, het kan je wel gaan helpen met het maken van creatieve producten. En dat vind ik wel interessant. Van, dat zijn echt.
Ja, dat geeft je het eerste duwtje soms, wat je even nodig hebt. Ja. Ik had het laatst ook met iemand erover en die is recruiter. En die zegt, ik heb het idee dat ik iedere keer aan de ene kant een soort van zelfde tekst aan het schrijven ben. Vanuit mijn eigen hoofd natuurlijk. En tegelijkertijd wil ik er ook weer een eigen sausje aangeven aan de hand van de functie of de organisatie. Maar ze zei, dat vind ik best lastig om dat iedere dag weer te moeten verzinnen. En nou ja, zoiets, dat kan je natuurlijk gewoon even een duwtje in de goede richting geven en van daaruit verder.
Ja, ik zie voor als we het hebben over onderwijs en die kansen, denk ik even aan de docenten, die dit waarschijnlijk luisteren eerder dan de studenten, dat je ook heel veel inspiratie voor lesideeën eruit kunt laten halen. Ze zeggen, nou, ik wil iets doen over een podcast opnemen. Ja, wat zijn de onderwerpen? Hoe kan ik een lesmodel opbouwen dat het een goede structuur heeft? Ja. En dat het dus ook, ja, ik zie dat aan collega's die dan net een studie hebben gedaan, die zijn heel goed in dat onderzoek wat ze hebben gedaan, dat ze daar kennis over hebben. Ja. Maar we zijn niet altijd allemaal elke dag bezig met onderzoek doen. Sommige mensen gelukkig wel en andere mensen niet. Maar dat helpt, ChatGPT helpt daarbij dat in ieder geval het wel gestaafd wordt door bepaalde bronnen. Of die dan kloppen, laat ik dan even in het midden. Maar het brengt me wel inspiratie in van, oh, je kunt ook heel andere activiteiten doen dan ik ga vertellen, dan mogen er vragen gesteld worden, dan gaan we verwerken en dan sluiten we af.
Ja. Dat is het vooral. Van creatiever ook nadenken over de manier waarop je dit soort middelen kan gaan inzetten. En wat betekent het voor? Wat doe je dan in dat uur wat je hebt met je studenten? Ga je ze dan alleen maar vertellen wat ze moeten doen en de theorie uitleggen? Of ga je juist dan met ze met dit soort tools, onder andere dit soort tools, aan de slag om dingen te maken en met ze meekijken en samen erover nadenken? En dat biedt zoveel meer mogelijkheden dan alleen maar jij als expert of als docent zijnde voor de klas te staan vertellen hoe het zit. Dat kan echt wel op andere manieren. En dat biedt weer ruimte vooral voor activerende werkvormen en gewoon met studenten bezig zijn. Wat volgens mij zeker voor onze doelgroep heel belangrijk is.
Maar dat is eigenlijk luisteren. Toch al niet anders. Waar ChatGPT lijkt daar nu de motivator voor zijn doen. Maar het is toch sowieso nuttig om activerend of
absoluut. En toch is het mooie dat je in veel lessen ook wel ziet ontstaan dat een bepaalde slur ontstaat. En wat zou ik hier nou eens mee kunnen doen? Dat je toch uit je gereedschapskist hetzelfde repertoire toch bepaalde trucs haalt.
Ja, ik ben heel benieuwd. ChatGPT heeft ontzettend veel mogelijkheden. Het is ontzettende hype-technologie. Dus heel veel van die ideeën die hier voorbij komen. Nou, sommige daarvan zullen slagen. Ja. Sommige daarvan zullen zeggen van ja, dat is een goed idee. Maar eigenlijk ondermijnt het dit of dit. Vind ik ook niet zo handig. Dus ik zou het onderwijs willen uitnodigen. Ga er eigenlijk heel bewust mee experimenteren. Wat denk je dat het op kan leveren? Probeer het uit. Doet het dat? Heeft het misschien onvoorziene bijeffecten die je niet van tevoren helemaal kan bedenken? En kijk dan, nou ja, moeten we iets aanpassen? Iets. Ja.
Laat maar eens een keer iets sneuvelen. Of je zegt, nou, dat hebben we altijd gedaan. En misschien
En het andere wat we bedacht hebben, van, nou, dat is wel goed. Maar misschien, dit doet het dan weer niet met ChatGPT. Denk daar heel bewust over na. Wat doet het met het onderwijs? Ja. En alle antwoorden kunnen wij in ieder geval ook niet geven. Dat zal het onderwijs ook zelf moeten uitzoeken en onderzoeken.
Ja. Ik heb het ook aan ChatGPT zelf gevraagd, trouwens. ChatGPT het een bedreiging of juist een kans vond voor het onderwijs. En waarop gezegd wordt, in het onderwijs kan het leiden tot gepersonaliseerde leerervaring en effectieve aanbevelingen. Dat kan bijdragen aan de verbetering van het onderwijs. Echter, het is onwaarschijnlijk dat docenten overbodig worden, omdat ze nog steeds nodig zijn voor menselijke interactie, begeleiding, mentoring en het overdragen van waardevolle vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en emotionele intelligentie.
Ja, dat klinkt precies als de dingen die ik leuk vind aan het onderwijs. Dus ik ben blij dat... Zodat zelfs ChatGPT zegt van, nou, daar liggen gelukkig nog wel kansen.
Goed zo. Jouw baan is veilig gesteld. Wietse, als laatste, want we zijn inmiddels al een soort van door de tijd heen. Maar jullie doen binnenkort toch ook iets op het gebied van ChatGPT ten aanzien van een bijeenkomst, als ik me niet vergis?
Ja, we organiseren een webinar op 16 februari over ChatGPT. We proberen eigenlijk de ontwikkeling te duiden. Hè. Wat is dit nou eigenlijk? Nou, we hebben het hier natuurlijk in deze podcast ook al over gehad. Ook een soort van bloemlezing te geven, want er is afgelopen tijd ontzettend veel gezegd en geschreven over ChatGPT, over kans in het onderwijs, over dingen waar het onderwijs over na moet denken of waar we misschien niet zo fijn vinden dat chatbot iets doet. Ook aandacht te hebben voor de wat meer die ethische vraagstukken die niet zozeer met het onderwijs te maken hebben, maar wel van wat vinden we van bedrijven die taalmodellen maken waarbij lage lonenlanden worden ingezet om de teksten maar te filteren en dat je dan de grootste mogelijke vieze spullen op het internet aan je voorbij getrokken krijgt. Wat vinden we daarvan? Er valt ook nog wat te zeggen over het energieverbruik van dit soort taalmodellen. het gebruik maken van andermans arbeid. Want daarna voor $20 per maand aan je wordt terugverkocht om je te helpen.
Ja.
Daar mogen we ook wat van vinden, vind ik. Dus daar willen we het over hebben. En ook gewoon ook van leraren horen. Hey, wat zie je nou gebeuren in de praktijk? Hoe zet jij het in?
Ja.
Hoe zie je dat leerlingen en studenten dat doen? Daar eigenlijk gewoon het gesprek over te voeren.
En waar kunnen mensen zich aanmelden daarvoor?
Als je naar kennisnet.nl gaat, dan vind je zeker bij de bijeenkomsten een linkje en dan kun je je aanmelden.
16 februari, hè?
16 februari. Ja, hartstikke goed. Nou, we zullen dat ook in het LinkedIn-bericht wat wij naar aanleiding van deze podcast zullen plaatsen, zullen we er ook eventjes apart in vermelden. Dus dan kunnen mensen daar terecht. En voor een heleboel andere vragen kunnen ze hier gewoon ook direct bellen, mailen, schrijven, ja, chatten, ChatGPT.
ChatGPT, daar kan je natuurlijk ook een vragen. Misschien moeten we een chatbot integreren in de kennisnet-website van hey, waar kan ik het antwoord vinden op deze vraag? Ja. Wat is het antwoord eigenlijk?
Ja. Oké. Okay. Nou mannen, ik denk dat we weer een stapje verder zijn over de kennis van ChatGPT. Ja.
Ik wil wel een oproep doen aan onze collega's, zeg maar. Want we hebben wel best wel wat studenten gesproken. Ook wel wat collega's weten we dat die ermee bezig zijn. Maar heb je nou helemaal nog nooit gebruikt? Heb je geen idee? Dan nodig je van harte uit om een keer langs te komen bij ons. Kunnen we het je laten zien hoe het werkt? Wat kan het? Hoe kun je ermee omgaan ongeveer? En we zijn ook heel benieuwd naar ervaringen best en voorbeelden van collega's, zeg maar. Ja. Best practices, worst practices.
Ja.
Studenten die de boel proberen te belazeren met een mooie brief. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja.
Wat gebeurt er al?
Ik ga eens even kijken of het ook een beetje werkt om datingprofiel een beetje...
Ja.
Dus kijk je wat dat doet. Dat enig resultaat oplevert.
Er zijn mooie ook plaatjes AI-makers. Dus die kunnen je dan een beetje van haar voorzien.
Beetje fascineren. Ja, precies. Ja, bedankt. Oké, nou, dank jullie wel voor jullie komst. Wietse, dank je wel voor je input en je inhoudelijke kennis. Erik, uiteraard weer bedankt. En jij ook, Sander, voor de tweede keer in de podcast.
Ja, ook bedankt.
Ik heb het idee dat je nog wel regelmatig terugkomt over dit soort
dingen. Wie weet.
Hartstikke goed. Nou, dank je wel voor jullie bijdrage en tot de volgende keer.
Tot zover deze aflevering van Talk of the Tin. Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Stuur ze dan naar techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl. Je kunt alle afleveringen terugluisteren via je favoriete podcast-app of via de website van het Techniek Innovatiehuis. Tot de volgende keer.